Ja, Heer Jezus, we beleiden u als Heer. U komt alle lof en eer toe, we hebben het net gezongen, Heer Jezus, en we beleiden het. We verlangen ernaar, Heer, dat het in ons leven draait om u. U die alles gaf voor ons. En we bidden dat ons leven meer en meer een antwoord mag zijn op uw liefde, op uw genade. En ik bid, Heer, als we ook het woord openen, dat u daar ook kracht aan verleent, Heer, door uw geest. Heer, dat onze harten mag bereiken en dat dat mag doen wat u ook wil, in ieder van ons persoonlijk. Heer, zo bidden we daar uw zegen over in Jezus' naam. Amen. Zo, goedemorgen nog een keer. Het is vandaag Israël zondag. Wie wist dat? Een aantal toch wel. Elke dag van het jaar is er wel een dag van de, nou ja, de groenteboer of de secretaresse of de hond. En elke zondag is er wel een thema zondag waar je als kerk aandacht aan zou kunnen besteden. We doen het eigenlijk nooit. Maar ik vond dit wel een mooie aanleiding om weer eens stil te staan bij de Joodse wortels van ons geloof. En daarmee wordt het ook niet een klassieke, zou je kunnen zeggen, Israëlpreek. Ook geen duiding van de actualiteit, want die actualiteit die is heftig, maar die is ook ingewikkeld. Morgen is het een jaar geleden, 7 oktober, dat er eigenlijk een gruwelijk jaar begon. Een gruwelijk jaar met Israël die van alle kanten letterlijk en figuurlijk bestookt wordt. Een gruwelijk jaar met buitensporig veel slachtoffers, ook bij de andere partijen. En dan is het soms ook zoeken van, Heer, maar wat hebben we dan te zeggen? Wat hebben we te bidden? Ja, we bidden voor de vrede van Jeruzalem. Maar soms is dat, hoe dan, Heer? Het kan toch eigenlijk alleen maar als u terugkomt als de vredevorst. Heer, ontferm u. Kyrie eleison. Ontferm u, Heer, over de hele situatie daar. Over schepselen van u die kapot worden gemaakt. Ontferm u, Heer. En dat is soms het enige misschien wat echt blijft overblijft om te bidden. En dan gaan we straks ook zingen na de preek als eerste. Kyrie eleison, Heer, ontferm u. En ik heb in februari nog een preek gehouden over Israël en de kerk. Wel een wat meer klassieke Israëlpreek zou je kunnen zeggen. Dus die kun je, als je dat wil, nog terugvinden op ons YouTube-kanaal. Maar vandaag een iets andere insteek. De Joodse wortels van ons geloof. En die wortels, die zijn sterk. Want je zou kunnen zeggen, de Bijbel is eigenlijk een door en door Joods boek. Jezus was Joods. De discipelen waren Joods. De eerste gemeente was voor een groot deel Joods. Het Nieuwe Testament is niet te begrijpen zonder de Tenach. Wat wij het Oude Testament noemen, wat zorgvuldig is om het Eerste Testament te noemen. De wet, de profeten, de geschriften. Een Joods boek. Wij begrijpen niks van het offer van Jezus. Zonder ons te verdiepen in de Joodse offerdienst. Ons geloof is gefundeerd op het Joodse geloof. Dus goed om dat opnieuw zo nu en dan te beseffen. Ook om het beter te begrijpen. En een basisfeit is, ook al zouden we dat soms misschien wel willen, en ook al is dat in de kerkgeschiedenis wel gebeurd, maar we kunnen onszelf niet loszien van het Joodse volk. En zoals het dan ook al wordt gesteld, we zijn onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. Of we dat nou leuk vinden of niet. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel. Jouw God en mijn God, die is onlosmakelijk verbonden met het Joodse volk. En wij hebben niet hun plaats ingenomen als christenen. Nee, wij mogen erbij. En dat is een hele andere positie. Maar we zien in Genesis 17, vers 7, een van de vele teksten over de verbinding van God met het Joodse volk waar wij bij aan mogen sluiten. Uitgesproken door God aan Abraham, een van de aartsvaders. Daar zegt God tegen Abraham, ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en u en uw nageslacht na u. Al hun generaties door tot een eeuwig verbond. Dat gaat dus niet stoppen. Om u en uw nageslacht na u tot een God te zijn. Dus het verbond wat God sloot met Abraham, dat wordt beschouwd als eeuwig. Dat wordt beschouwd als onherroepelijk. God heeft een eeuwig verbond met de nakomelingen van Abraham. En wij mogen daarbij. Lees voor jezelf Efeze 2 maar eens. Waar Paulus dat verwoordt. Ik kreeg ooit tijdens mijn studie, vond ik een boekje met de titel Gij die eertijds verre waart. Want de docent vroeg, over wie gaat dat? En ik zei, volgens mij gaat het over de heidenen. Dat klopt. Jullie die eerst veraf waren, de heidenen, waar we in principe bijna denk ik allemaal toe behoren, tenzij we Joodse voorouders hebben. Die heidenen die eerst veraf waren, ja, die mochten dichterbij komen. Die mochten er ook bij. Zo staat het ook in Efeze 2 beschreven. Wij mogen er dankzij Jezus bij. Erbij. Bij wat er al was. En ik wil vandaag graag inzoomen op een van de allerbelangrijkste Bijbelverzen voor het Joodse volk. En bij zo'n tekst kunnen we in eerste instantie makkelijk denken, oh, ja, die is voor hen. Dus daar kunnen wij niet zoveel mee en daar hoeven wij niet zoveel mee. Maar ik ben ervan overtuigd dat jouw en mijn geloof enorm gebaat is bij het begrijpen en misschien nog wel veel meer leren toepassen van juist deze diepe Bijbelse opdracht die God in eerste instantie gaf aan Israël. Iemand die een idee wat de kern van de kern van de kern is voor Israël als het gaat om een Bijbelvers? Niet te bescheiden. Het gebod? Het Shema Israël. Ik heb hem gehoord, dat is hem. En daarna volgt meteen het grote gebod, zou je kunnen zeggen. Dus die keuren we ook goed. Maar het Shema Israël, die vinden we in Deuteronomium 6. Mozes die vlak voor het ingaan van het beloofde land alles nog een keer herhaalt en eigenlijk aangeeft. En dit is waar het om draait. En dan komen we hier bij het Shema als de kern van de kern. Deuteronomium 6, vers 4 tot 9. Hoor Israël. De andere vertalingen, luister Israël. De Heer onze God, de Heer is de enige. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht. Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over. Thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. Draag ze als een teken aan uw arm en als een band op uw voorhoofd. Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad. Het Shema Israël, dat vormt het kloppende hart van de Joodse geloofsbeleving. Het is een geloofsbelijdenis en tegelijkertijd ook een gebed. Je zou kunnen zeggen een belijdend gebed dat dagelijks wordt herhaald. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Hoor Israël, de Heer onze God is de enige. Daar stonden ze mee op en daar gingen ze mee naar bed. De Heer onze God is de enige. Elke Jood, elke gelovige Jood moet ik zeggen, bidt dit gebed bij het opstaan en bij het slapen gaan. Het wordt gezongen elke Shabbat in de eredienst. Het komt terug in de liturgie op de belangrijkste Joodse feestdag, Yom Kippur, grote verzoendag. En het zijn ook de laatste woorden die iemand worden ingefluisterd voordat iemand overlijdt. Je overlijdt met dat in je gehoor. En de orthodoxe Joden dragen het bij tijden ook letterlijk op zich aan de hand van hoe het hier ook in de Bijbeltekst staat. De tefilin, dat zijn van de zwarte doosjes die bij orthodoxe Joden kunt zien met allemaal leren riempjes. En dan zit hier een doosje en er zit een doosje op het voorhoofd met daarin onder andere de tekst uit Deuteronomium 6. Shema Israël. En de mezuza, daar is ook wel van gehoord, dat op de deurposten bij veel Joodse huizen tref je een heel smal kokertje aan. En daarin zit onder andere een stukje permanent. Ik dacht al dat ik me daarin ging vergissen. Ik denk niet dat er een stukje permanent in zit, maar wel een stukje perkament. En dat is net iets anders. Met daar ook de woorden van Deuteronomium 6. Dus je gaat het huis binnen, en ze raken ook vaak even de mezuza aan. Om even, de Heer, onze God, Hij is de enige. Dus op allerlei manieren, elke dag van het leven, wordt een Joodse gelovige steeds opnieuw daarbij bepaald. De Heer, onze God, is de enige. Maar het doel van die woorden is niet dat ze aan de buitenkant blijven, op de deurpost of op je arm of op je voorhoofd. Het doel is uiteindelijk dat ze naar binnen komen en daar uiteindelijk hun werk gaan doen. En dat past ook goed bij het eerste woord van het Shema. hoor. Of luister, Israël. Het gaat om echt goed luisteren naar de woorden die komen. En ook niet alleen maar zorgen dat die woorden in je oren terechtkomen, maar er, zoals we ervan zeggen, gehoor aan geven. Dus luisteren betekent, als je naar iemand luistert, mijn kinderen luisteren goed naar mij, dat betekent niet dat ze verstaan wat ik zeg, maar dat ze ook doen wat ik van hun vraag. Dus luisteren betekent ook gehoorzamen. Doen met datgene wat je hoort. Goed luisteren. Dat het in je oren wordt geknoopt. En dat je het navolgt en dat je het uitvoert. Dus het gaat erom dat de woorden niet alleen maar heel vaak worden gezegd. Het gaat erom dat de woorden in je komen. In je hart gaan komen. Dat je erna gaat leven. En ja, dan is het heel goed om ze dagelijks opnieuw te horen. Dagelijks te voelen. Dat het ene geloof in de enige ware God, dat centraal mag staan in onze levens. En dat het ook elke dag opnieuw doorgegeven mag worden aan onze kinderen, alsof die zijn toevertrouwd aan de volgende generaties. Maar ja, als er staat, hoor Israël, als je dat leest in je Bijbel, denk je misschien, oh ja, dat is typisch zoiets voor Israël. Dat is dus niet voor mij, want er staat niet, hoor heiden, of hoor gelovige christen. Nee, hoor Israël. Ja, je kunt afhaken, want jij bent niet Israël. Dat klopt. Ook al ben je er wel bij verbonden. Maar is dan deze tekst niet voor jou en niet voor mij? Ja, toch wel. Sterker nog, ik denk dat we het Shema Israël kunnen zien als het hart van alle discipelschap. En Jezus zelf haalt de verzen aan in Markus 12, vanaf vers 38. En daarmee maakt Jezus zelf deze teksten, die zo de kern vormen van het Joodse geloof. Hij haalt het eigenlijk op. En ja, wij mogen erbij. En daarmee is deze tekst ook mega relevant voor ons geloofsleven. Dus Markus 12. Daar zien we dat Jezus zegt, of dat een van de schriftgeleerden, die zegt eerst iets, een van de schriftgeleerden die naar hem geluisterd had, terwijl ze discussieerden, en gemerkt had dat hij hen correct had geantwoord, kwam dichterbij en vroeg, wat is van alle geboden het belangrijkste gebod? Waar draait het nou om, Jezus? Wat is de kern van de kern? En dan zegt Jezus, het voornaamste is, luister Israël, Shema Israël. De Heer onze God is de enige Heer. Heb de Heer uw God lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. En daarna komt dit, en dat is heel verrassend dat hij dat doet, is een vers uit Leviticus, maar tot dan toe leeft dat niet centraal, maar opeens haalt Jezus dit erbij en daarna komt dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Er zijn geen geboden belangrijker dan deze. Doe je dit, ja, dan leef je zoals God het heeft bedoeld. En dit is ook de kern van ons geloof. God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf maakt dat Shema Israël ook voor ons is. Luister, Stadskerk. De Heer onze God is de enige God. Hij is de enige. En toen in een cultuur en in omringende landen waar het vooral draaide om het polytheïsme, het veel godendom, dat was de norm. En dan is het heel bijzonder. Van nee, er zijn niet veel goden waar je uit zou kunnen kiezen wie je zou willen volgen. Nee, de Heer. Hij is de enige God, de enige echte God. En hij is de onze. Hij heeft zich met ons verbonden. Hij heeft zich verbonden met Abraham. Maar hij heeft zich ook verbonden met ons. Via Jezus, zijn bloed. Wat symbool staat voor het nieuwe verbond. Wat we straks ook gaan vieren. In de viering van het avondmaal. We mogen erbij. Dankzij het bloed van Jezus. Ons paaslam. En dus dat dagelijks zeggen. Dat je zou kunnen zeggen belijdend bidden van die woorden. En dat betekent dat je elke dag opnieuw bewust wordt van ja, de Heer is de enige. En het kan een verlangen zijn aan het begin van de dag om dat te bidden en te zeggen. En mee weer geconfronteerd worden en dat als voornemen te nemen voor de dag die komt. De Heer, mijn God, Hij is de enige. En dat niet alleen zeggen, maar ook doen. Niet alleen doen, maar daarmee ook voorleven aan onze kinderen. En Deuteronomium 6 die vervolgt met, heb daarom de Heer uw God lief. Met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. En ergens vind ik dat wel heel mooi. Er staat niet, geloof de Heer met alles wat in je is, maar heb hem lief. Niet het geloof in God staat centraal, maar de liefde voor hem. Dus heb de Heer uw God lief. Je zou kunnen zeggen, heb het lef. Dus weet je, geloven in God is prachtig. Maar als dat het enige is, is dat een hele smalle basis. En de duivel gelooft ook in God. Maar het gaat er niet om dat we geloven in God, dat we een soort geloofstelsel hebben waar we ja en amen tegen kunnen zeggen. Het gaat er uiteindelijk om dat we God lief hebben. Dat geloof wat we hebben en wat we hebben ontvangen, dat zich dat verdiept in het liefhebben van hem. En als we hem lief hebben, ja, dan kunnen we niet anders dan ook de ander lief te hebben. Dus het hele idee is dat geloven zich verdiept in liefhebben. En als geloven niet leidt tot liefhebben in jouw leven, dan zit er hoogstwaarschijnlijk nog iets fundamenteel fout in je geloof. Want het kan niet anders dat geloof zich verdiept in liefde. En dat we dat af en toe ook even als spiegel mogen gebruiken in onze levens. En liefde is daarmee niet een gevoel, iets wat je overkomt of niet. Nee, liefde is een opdracht. Liefde is een keuze. Want de liefde waartoe we worden opgeroepen is ten diepste een antwoord. Een antwoord op de liefde waarmee God ons heeft lief gehad. En dan mogen we overal, thuis en onderweg en altijd, als we naar bed gaan of als we opstaan, ervaren en oefenen. Wij hebben lief, we hebben hem lief, we hebben elkaar lief, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. 1 Johannes 4 vers 19. We kunnen lief hebben, we zijn in staat om lief te hebben vanuit zijn liefde voor ons. Hij is de bron. Hij is liefde. En als we geloven in hem, dan sluiten we ons aan op de bron. Maar dan kan het niet anders. Tenzij er allerlei blokkades zijn waar je dan echt mee aan de slag mag en moet. Dat we uiteindelijk de liefde gaan ontvangen. En dat als het goed is, we die liefde ook gaan uitleven, beantwoorden en doorgeven. Want door Jezus worden wij na Israël ook opgenomen in die liefde van God. Want het is vanwege zijn liefde, de liefde van God, dat hij zijn zoon gaf. Om ja, de mensen van deze wereld te redden. Om ons met hem te verbinden. En door zijn liefde voor ons kunnen we dus ook lief hebben. Maar hoe groei je daar dan in? Want dit zijn dan van die mooie, soms hoogverheven woorden. Oh ja, geloven, groeien in liefde. Mooi, hoor. De Heere God is de enige. Maar hoe dan? Hoe vertaalt dat dan naar jou en mij persoonlijke leven? Hoe kunnen we dat dan meer geloven en meer uitleven en meer ervaren in onze levens? Ja, door dicht bij God te zijn. Maar dat is ook zo'n mooi evangelisch zinnetje. Hoe dan, Arjan? Door tijd met hem door te brengen. Op manieren die ik heb te onderzoeken. Manieren die bij jou passen. Want voor de een is tijd met God doorbrengen een wandeling in de natuur. Waar je echt ervaart, ik ben hier één met mijn schepper. Voor het andere is het een diepgravende bijbelstudie. Waarin je ervaart, ja, maar hier ontmoet ik God. Voor een andere is het in de muziek. Voor het andere is het in de stilte. Voor een andere is het, het is zo breed. En onderzoek het ook breed. Wat zijn jouw talen uiteindelijk om met God te communiceren en zijn liefde te kunnen ervaren? Maar neem geen genoegen met wat je nu weet en wat je nu ervaart en wat je nu kent van zijn liefde. Want ik kan je één ding garanderen, er is nog veel meer. Maar je hebt soms wel uit te stappen. Je hebt soms nieuwe manieren te proberen. Je hebt soms te bewegen op andere momenten, op andere manieren. Je hebt soms te laten toerusten. Gisteren was hier een trainingsdag Gods stem leren verstaan. Ik vond het fantastisch, ik ben alleen in de pauze geweest, maar ik vond het fantastisch om er even te zijn. Om mijn vrouw op te halen. En tegelijkertijd denk ik, hè? Wat zijn er eigenlijk weinig mensen? En er waren veel mensen, het was hartstikke mooi, het was een goede dag. Maar soms denk ik, hè? Hoe kan het in een gemeente van meer dan 2000 man die er allemaal bij betrokken zijn, dat er enkele tientallen zeggen, ja, maar dat is waar ik in wil groeien. En ik snap het, zaterdag, sport, gezin, drukte, klussen, boodschappen. Dat laatste vind ik nooit de reden om ergens niet te zijn. Maar toch, maar hoe kan het eigenlijk? Dat we soms ook zoveel kansen voorbij laten gaan om ons echt te laten voeden en echt te laten toerusten. Om meer van God te kunnen ervaren. Om te leren van anderen die daar blijkbaar al een weg in zijn gegaan. Maar ja, in stilte, in de Bijbel, in gebed, in liederen, in de natuur. Er zijn allemaal manieren waarin je meer van God kunt ontvangen. Maar ook waarin je jezelf uiting kunt geven aan je liefde voor God. Maar liefde van God gaat altijd verder. Er is altijd meer dan ik en mijn Jezus. Want als ik God lief heb, dan komt automatisch ook de ander in beeld. Als je God lief hebt, dan ga je ook je naaste lief hebben als een logische vrucht. En dat is ook hoe God wil dat we hem lief hebben. God wil niet dat het alleen maar verticaal is. God wil ook niet dat het alleen maar horizontaal is. Hij verlangt dat het allebei is, dat het stroomt tussen hem en ons. Maar als het stroomt tussen hem en ons, oh, dan verlangt hij zo dat het daardoor ook stroomt tussen ons en elkaar. En de mensen om ons heen en de mensen die hij elke dag van de week op ons pad brengt. Dat is hoe God wil dat we hem lief hebben. Door te helpen wie een helper nodig heeft. Door te zorgen voor elkaar. Door te zorgen voor zijn schepping. En dat liefhebben van God, dat is niet een hobby voor enkele volwassen evangelische, baptistische christenen. Dat liefhebben van God, dat is iets normaal. Dat is niet iets voor zondagochtend tussen 9:30 en 10:30. Dat is iets voor ons hele leven. En dat is iets wat alles omvat. Want het gaat ver, hè? Met heel uw hart. Met al uw kracht. Met heel uw verstand. Het is allesomvattend. Het liefhebben van God. Het gaat niet om één moment. Het gaat niet om één levensgebied. Het gaat om alles. Daarom moeten we daarop dus meer gaan. Het gaat om alles. Omvattend. En doen we dat niet, God liefhebben met alles wat in ons is, ja, dan zullen we uiteindelijk heel snel gaan ontdekken dat hij dan toch misschien niet helemaal de enige God is in ons leven. Want als je God niet ten volle lief hebt, dan heel vaak komt er wel iets anders in je leven binnen wat je lief hebt in plaats van hem. Ook wij hebben in onze tijd allerlei goden. Wij leven ook in een veel godendom. Alleen we noemen het niet zo. Het is verkapt, het is misschien wel verstopt. Maar goden, en dat zijn niet goden, maar dat zijn vaak afgoden. Het zijn machten waar we ons vertrouwen op stellen. En die we een grote invloed op ons leven laten hebben. Waar we iets van verwachten, wat we daarmee niet meer van God verwachten. Wat eigenlijk de plaats van God inneemt in onze levens. En voor een is dat misschien geld of materie. Het kan gezondheid zijn. Het kan populariteit zijn. Het kan carrière zijn. Het kan muziek zijn. Het kan je sport zijn of je sportclub. Of iets heel anders. Maar al die dingen in ons leven, het kan zomaar een afgod worden. Omdat we daar dingen van verwachten. Die ten diepste alleen God kan en wil geven. En de hele dag worden reclame. De hele dag klinkt de reclame voor al die andere goden. En dus het vraagt ook om inzet, om steeds opnieuw te bedenken en toch, nee, er is maar één God. Mijn God is de enige God. Hij is de enige, hij is het die mij lief heeft. En die liefde van hem is bevrijdende liefde. Het is liefde die mij vrij wil maken naar ook mijn hang, naar afgoden in mijn leven. Hij wil jou vrijmaken naar je hang, naar afgoden. Die je nooit dat zullen geven wat hij je kan en wil geven. En uiteindelijk komt alles in het juiste perspectief te staan. Als we steeds opnieuw beseffen, ja, maar de Heer onze God, hij is de enige. En dan worden alle goede dingen in ons leven ondergeschikt. Want het kunnen nog steeds goede dingen zijn, maar ze worden ondergeschikt aan het belangrijkste. Het liefhebben van God. En het begint ermee dat we... dat we ons elke dag opnieuw bewust worden, elke dag, van zijn liefde voor ons en onze liefde voor hem. En dus is het misschien wel een mooie vraag om over na te denken en mee te nemen. Wat kan jouw versie zijn van de mazouza of de tefilin? En wat voor tastbare dingen kun jij inzetten in je leven, in je dagelijks leven, om er steeds weer bij bepaald te worden dat het draait om God in je leven? Dat hij de enige ware God is voor jou. Hoe prent jij het jezelf in? Hoe laat je het aan je kinderen zien als je die hebt? En iets heel simpels. Kun je het startscherm van je telefoon daarvoor gebruiken? Ik heb deze week mijn startscherm ook maar weer aangepast. Ik had een groene specht. Het is een prachtige vogel. Hij kan echt verschrikkelijk slecht zingen. Maar dat vond ik mooi. Ergens, ik hou van de schepping, ik hou van vogels. En daarvoor ook wel eens foto's van gezin, van Claudia, van kinderen. Maar uiteindelijk dacht ik, ja, maar ik ga hier nu het Shema Yisrael opzetten. Dat elke keer als ik mijn telefoon aandoe, en ik weet niet hoe het bij jou is, maar bij mij nog steeds veel te vaak, zie ik als eerste, de Heer, mijn God, is de enige God. En ik ervaar nu al, dat was in de preekvoorbereiding, denk ik, ja, hoe doe ik dat eigenlijk? Hoe kan ik dat meer doen? Nou, dit is hoe ik het doe. En, want ik denk, of je bent een digibet en je hebt geen idee hoe je dat startscherm aanpast, of je hebt er iets op staan wat kostbaar voor je is. Toch? Heel vaak? Wat je waardeert, wat je mooi vindt, wat je vaak wil zien. Een kind, een kleinkind. Je geliefde. Whatever. Ik heb in ieder geval gekozen om dit te doen. Als even een manier, ja, dat elke keer als ik mijn telefoon aanzet. Oh ja, de Heer mijn God. Hij is de enige. Dus wat ik hierna ook ga doen op dit apparaat. Hij is de enige. En dat mag mijn focus zijn in alle dingen die ik doe. En dus word ik nu heel vaak aan herinnerd dat hij de enige is. Dus misschien is dat ook een idee voor jou om eens na te denken over het vastgaan van je telefoon. Want dat is nou eenmaal iets wat we over het algemeen vrij vaak tegenkomen in ons leven. Een makkelijke manier. Maar misschien zijn er andere manieren voor jou om steeds opnieuw in je blikveld te krijgen waar het ten diepste om draait. Of waar je zou willen dat het om draait in je leven. Ik doe dat op andere manieren al veel langer. Ik heb op mijn werkkamer hier in de kerk heel bewust twee voorwerpen in mijn directe blikveld staan, wat ik van achter mijn bureau altijd zie. Het eerste is de voorkant van een boek van Henry Nouwen, Eindelijk Thuis. En op die voorkant staat het schilderij van Rembrandt van de verloren zoon. Hè, waar de vader hem liefdevol in de armen sluit, met alle omstanders erbij. En ik heb dat daar staan. Klein beetje ook evangeliserend, voor als ik een gesprek heb met mensen die niet gelovig zijn, een zakengesprek, dan wil ik gewoon dat ze denken, oh, dat is wel, ja, hoe zit dat eigenlijk? Maar vooral voor mezelf. Dat elke keer als ik dat zie, dan word ik me weer bewust, ja, maar ik word er niet altijd bewust van, maar vaak genoeg wel als ik het zie, ja, dat is mijn identiteit. Ik ben een geliefde zoon van de vader. Ik ben niet Arjan de voorganger, ik ben niet Arjan de man van Claudia, ik ben geliefde zoon. En voor mij is het belangrijk om dat steeds te zien, door fysiek dat als schilderij, als voorkant van het boek, in mijn blikveld te hebben. En het tweede wat ik bewust in mijn kamer heb staan, is een reproductie van het schilderij van Henk Helmantel, Grunninger, van de Bijbel. Waarin hij de naam van Jezus op een hele bijzondere manier belicht. En daarmee zie je in dat schilderijtje, maar daarmee zie ik ook, het draait in de kern om Jezus. En daar wil ik met mijn eigen ogen, in alles wat ik doe, ook voor de kerk, wil ik daar steeds bij bepaald worden. Twee schilderijen die mij helpen elke dag van de week om dat met regelmaat te zien. En er ook even naar te kijken. Als ik een preek aan het voorbereiden ben, dat ik soms ook even, dat, opeens zie ik het schilderij en denk, ja, staat Jezus centraal in deze preek? Want dat is de plek die hem toekomt. Dingen die mij concreet helpen om steeds weer bewust te zijn van, hey, waar draait het om, maar niet waar draait het om. Want soms draait het daar niet om en ben ik met andere dingen bezig in mijn leven. Heb jij ook wel eens, toch? Ik ben de enige. Die hebben jullie ook wel eens. Geef nou gewoon toe. Geef nou eens wat makkelijker toe, dat het allemaal niet vanzelf gaat. Dat is allemaal niet vanzelf. Ik zie een paar knikken. Het helpt mij om dan heel bewust wel dingen in mijn blikveld te krijgen. Want de Heer onze God is de enige Heer. Dus heb de Heer uw God lief met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. En met heel uw kracht. Dus met alles. Met alles wat in je is, heb hem lief. En daarna komt dit. Heb uw naaste lief als uzelf. Amen. Amen. Ja, we gaan avondmaal vieren. En ik ga zo ook nog bidden. Maar met avondmaal vieren is het ook iets. Eigenlijk weer in herinnering brengen. Iets weer zichtbaar maken, in brood, in wijn, gedenkstenen. He, doe dit tot mijn gedachtenis, zei Jezus, om weer bewust te worden van wat geloven in mij betekent, maar ook wat ik gegeven heb en wat jouw antwoord daarop mag zijn. En ook avondmaal heeft alles te maken met de Joodse wortels van ons geloof. We begrijpen helemaal niks van avondmaal als we niet de Joodse achtergrond begrijpen, dat Jezus het instelde tijdens het Pesachmaaltijd, het Pesachfeest. Wat was het voor feest? Het vieren van de bevrijding uit de slavernij uit Egypte. Dus als wij avondmaal vieren, dan vieren we ook onze bevrijding. uit de slavernij van het najagen van afgoden in ons leven. Slavernij van de zonde, als je wil. Dat mogen we vieren, dat Jezus ons vrij wil maken. En dat we heel bewust, als we straks brood en wijn tot ons nemen, ja, ons paaslam, ons pezaglam is geslacht voor ons. En dat je misschien wel even zegt, bij het brood, bij de wijn, voor jezelf, ja, de Heer, Hij is de enige in mijn leven. Ik wil dat Hij de enige is in mijn leven. En dus gaan we ook avondmaal vieren vanuit die belijdenis. De Heer is de enige. En laten we dat uitspreken. Het is ook goed om dat juist ook altijd weer even zichtbaar te maken. Hè? Dat ook Jezus tijdens die Pesachmaaltijd, Hij nam het brood en Hij brak het. En Hij zei, dit is mijn lichaam dat voor jullie gegeven wordt. Zijn lichaam verbroken voor jou en voor mijn ongerechtigheid, voor jou en voor mij, voor mijn najagen van allerlei afgoden die ons allerlei dingen beloven, maar die nooit waar zijn. Zeker niet op de lange termijn. En Jezus, Hij nam de beker der dankzegging, de beker van redding, verlossing, bevrijding, hulp, gezondheid, overwinning. Shua. Hij nam de beker en zei, dit is het bloed, het nieuwe verbond in mijn bloed. Dus dat was ook een eerste verbond. Hij zegt, ik vernieuw het met mijn bloed. Je wordt gereinigd. Je wordt gewassen door het bloed van Jezus. Zijn bloed maakt je rein. Zijn bloed spoelt je af van alles waarmee je juist ook door afgoden in ons leven na te jagen. Zien we dat zijn bloed ons daarvan wil reinigen. Vandaag is het moment dat je een nieuwe start kunt maken. Dat je kunt zeggen, ja Heer Jezus, ik laat me reinigen door uw bloed. En ik wil meer gaan leven met die belijdenis. U bent de enige. We gaan daar eerst voor bidden en daarna ook nog nodig ik uit om als je het voor het eerst doet ook mee te vieren. Maar Jezus, Koning Jezus, dank u wel. Dank u wel dat we erbij mogen, Heer. Zoals de Bijbel daar op allerlei plekken over spreekt. Dat wij die eerst veraf waren, dat we in u Jezus dichterbij mogen komen. Dat we erbij mogen. Heer, dat maakt ook bescheiden. Dat we soms van alles kunnen vinden. Over het Joodse volk of over de staat Israël. Het maakt ons bescheiden, want we mogen erbij. Dank u, Jezus. Heer, en dat Shema Israël. Het hart van het Joodse geloof. U laat zien, ook in het Nieuwe Testament, dat het ook voor ons is. En we willen leven, Heer, vanuit die belijdenis dat u de enige echte, ware God bent, ook in onze persoonlijke levens. O, maar Heer, u weet ook dat we nog zo vaak afgoden najagen in ons leven. Ten diepste omdat we u niet genoeg kennen en daardoor ook u niet genoeg vertrouwen. En toch te denken, te moeten zoeken in de dingen van deze wereld. We belijden hier en nu, u bent de enige God. En we bidden, Heer, als we ook nemen straks van de brood en van de wijn, dat dat ook ons blijdenis kan zijn. Heer, uw lichaam verbroken voor ons. Uw bloed gevloeid voor ons. Uw bloed gestort. Voor ons. Voor mij. Dank u, Jezus, voor uw offer. We prijzen u dat u ook de opgestane Heer bent. Dat u troont aan de rechterhand van de Vader. Dat u ook onze pleitbezorger bent. Onze hoge priester. U hebt de weg vrijgemaakt naar de troon van de Vader. Waar we genade en barmhartigheid mogen en zullen ontvangen als we naderen. Help ons om te naderen. Help ons om drempels weg te breken in onze levens. Heer, die altijd nog weer zorgen voor schroom om dichterbij te komen bij u. Spreek, Heer, door brood en wijn heen. Raak ons aan, reinig ons. Help ons om daarmee ook gewoon weer te gaan staan. In nieuwe kracht, in nieuwe overtuiging. Om u in alles wat in ons is te lief te hebben en te belijden als enige God. Halleluja. Amen.